Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek.
Beste luisteraar, van harte welkom in het Leerhuis Radio Israël. Namens de presentatoren van het Leerhuis wens ik u een gezond en gezegend 2020. Oud en nieuw is een moment waarop de tijd als het ware gescheiden wordt. Er is een voor en een na. En datzelfde geldt voor de keuzes die we in ons leven maken. In de parasha van deze week naderen we het einde van het boek Bereshit, Genesis. In Genesis wordt heel de wereldgeschiedenis als het ware al verteld, zoals een bloem in een knop zit. Jesaja zegt dat God van het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. In Parasha Vayikash valt veel te leren over de toekomst. Voor de tweede keer staan Juda en zijn broers voor de onderkoning van Egypte. Hun situatie is zeer ernstig, want niet alleen wordt de honger nijpend, er is ook een ernstig vergrijp geconstateerd. De drinkbeker van de onderkoning is gevonden in de graanzak van Benjamin. Dat betekent voor hem een toekomst als slaaf, net zoals eens zijn broer Jozef. En slavernij, dat is als de dood. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dat ook de dood van vader Jacob. Hij zal het niet meer kunnen dragen als ook het tweede kind van zijn geliefde vrouw Rachel uit zijn leven verdwijnt. In mijn vorige leerhuis, Parasha Vayetzeh, hebben we nagedacht over de ballingschap en de tweeheid. In heel het leven van Jacob vinden we die tweeheid terug. Lea en Rachel vormen een geheel, zoals ziel en lichaam niet zonder elkaar kunnen. Rachel is het beeld van het lichaam. Lea is dat van de ziel. Deze lijn wordt doorgezet in hun kinderen. En zo staan nu Juda en Jozef tegenover elkaar. En denk je nu in, Rachel is gestorven, Jozef doodgewaand en Benjamin wacht het slavenbestaan. Het is als het ware dat de lichamelijke kant, de kant van de vormen, ten dode is opgeschreven. Geen moeder meer om nieuw leven te geven. Alle Jozefs dromen zijn vervlogen. Alleen het sloven en slaven van het menselijk bestaan is wat overblijft voor de jongste zoon. Vergelijk het eens met de wereld van vandaag. Alle aandacht gaat uit naar de klimaatproblemen. Nieuw leven wordt in de kiem gesmoord. De aarde verbrandt. De schepping is stervend. Zelfs de kinderen zien het. Vele, vele mensen haasten zich iedere dag naar hun werk. Raken oververmoeid en overwerkt. Opgebrand. Zovelen ervaren het onrecht en de onmacht. En misschien kent u daar ook wat van het lijden van deze wereld, of het lijden in uw eigen leven. In de berijming van Psalm 25 lezen we de ervaring van David. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. Nota bene, David. En misschien zeg je, dat is wel heel somber, broeder, zo aan het begin van het nieuwe jaar. Er is toch nog wel meer te zeggen. Dat weet ik. Ik teken ook nu het moment waarop Juda voor Jozef staat om ons te laten beseffen dat het niet zomaar Bijbelse geschiedenis is. In de ballingschap moet het licht worden gebracht. Chanukka en kerst hebben we net achter de rug. Bij uitstek feesten waarop we ons herinneren dat het licht in het donker werd gebracht. Egypte, dat is Mitzrayim in het Hebreeuws. Het is het meervoud van Matsir, wat samentrekking of beperking betekent. Denk maar aan de matse, het brood der smarten. Egypte is het land van de dubbele engte. Weer zien we de dubbelheid. Als we ergens een dubbel gevoel over hebben, dan kunnen we ons innerlijk uit elkaar getrokken voelen. We willen graag dat er harmonie, dat er eenheid komt. dat de twee weer bijeenkomen. Dat zien we gebeuren in onze parasha. Juda nadert tot Jozef. Want zoals Lea en Rachel bij elkaar horen, zo moeten ook Juda en Jozef tot één geheel worden. De kinderen van Lea staan tegenover de kinderen van Rachel als de ziel tegenover het lichaam. In dezelfde verhouding. De ziel, dat is het wezen van de dingen. Het lichaam is de vorm. De ziel is wat het leven geeft. Het lichaam ontvangt het leven. En nooit mag u het lichaam als minder beschouwen als de ziel. Of als onbelangrijk. Dan begrijpen we niet wat de zin van de schepping is. Zonder het lichaam kan er geen schepping zijn. En hij nadert, Juda. Het woord nakash is naderen. In Genesis 18 vers 23 nadert Abraham voor de aanwezige. Zult u ook de rechtvaardige met de goddeloze wegvagen? Op het naderen volgt als het ware een keuzemoment. In Genesis 19 vers 9 naderen de mannen van Sodom om de deur van Lot open te breken. En in Genesis 27 lezen we de nadering van Jacob voor Isaac. Ben je Jacob of ben je Esau? De overlevering noemt drie redenen om te naderen. Ten oorlog, om te verzoenen en om te bidden. En al deze drie elementen vinden we in het naderen van Juda. Hoe wordt de eenheid Juda-Jozef in de dubbelheid van Egypte hersteld? Als thema voor dit leerhuis heb ik gekozen tot elkaar komen of toenadering zoeken. In het eerste zien we Juda nadert Jozef. En dan lezen we Genesis 44 vers 27 tot 34. In het tweede punt Jozef nadert Juda. En we lezen dan Genesis 45 vers 1 tot 16. En het derde punt is naderen tot God. En hij zal tot u naderen. En dan lezen we de Haftara-lezing uit Ezechiël 37. Op de website van Radio Israël vindt u weer een overzicht van dit leerhuis. De schriftgedeelten die we lezen vormen chiasmen. Ziel en lichaam, inhoud en vorm gaan hand in hand, ook in de tekst van de schrift. Terwijl we luisteren naar muziek bent u wellicht in de gelegenheid om deze teksten op te zoeken. De muziek in dit leerhuis zijn allemaal variaties van het lied Nader mijn God tot u.
Thank you.
Juda nadert Jozef. We gaan lezen uit Genesis 44 vanaf vers 27 tot 34. Als Juda tot Jozef nadert, dan gaat hij ook spreken. Zijn rede is een meesterstuk, volgens de uitleggers. Vol emotie en toch ingetogen. Respectvol en toch gedurfd. De feiten liegen er immers niet om. De gouden beker van de onderkoning zit in de zak van Benjamin. En hoe benader je dan de heerser van de wereld? Waar gaat de rede van Juda over? Juda vertelt het gesprek dat hij met zijn vader heeft gehad. We gaan dit keer de vorm van het chiasme langs om de boodschap goed te begrijpen. De centrale boodschap vinden we in het midden, in vers 26. En dat wij zeiden, wij kunnen daar niet heen trekken. Alleen als onze jongste broer bij ons is, zullen wij gaan, want wij mogen die man niet meer onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is. Dat is de kern. Juda herhaalt als het ware de opdracht die Jozef heeft gegeven. Jullie kunnen niet terugkomen zonder jullie jongste broer. Jozef stelde hen daarmee op de proef om te zien of zij betrouwbaar waren. In heel het pleidooi valt op dat Juda niet één keer de naam van Benjamin noemt. Hij is de jongste broer, de jongen. Het Hebreeuwse woord na'ar voor jongen wordt vaak gebruikt in verband met een dienaar. En het duidt op de positie van het kind in huis. Paulus zegt dat een kind, als hij nog onder de verantwoordelijkheid van zijn ouders is, niet meer is dan een dienaar. Hier laat het de sterke band zien tussen de vader en de zoon. Dat zien we ook terug in het volgende deel van het chiasme, vers 25 en 27. En onze vader zei, keer terug, koop wat voedsel voor ons. En toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons, jullie weten dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft. De vader spreekt over voedsel en over de twee zonen van Rachel. Net als voedsel houden ook zijn zonen hem in leven. Hier horen we de zoon als het ware heel zachtjes uitspreken, ik ben het brood des levens. Het mannelijke is de drager van het woord, van de waarheid. Het mannelijke is ook gekoppeld aan de een. De vader is verantwoordelijk voor het doorgeven daarvan aan de zoon. Zie je, de kant van het lichaam van Rachel, van Jozef en Benjamin, is de vorm waarin het woord wordt verspreid. En daarvan is alleen de jongste zoon nog over. Nota bene, Benjamin is de enige zoon die in Canaan is geboren. Geen wonder dat de vader deze zoon liever bij zich in Canaan houdt. Hij is nog onder de hoede van de vader. En dat moet nu de verantwoordelijkheid van Juda worden. Hoe moet anders het woord gaan klinken? We lezen weer verder, in de versen 24 en 28. En het gebeurde toen wij naar uw dienaar, mijn vader, getrokken waren en hem de woorden van mijn heer verteld hadden. En in vers 28, en de ene is bij mij weggegaan en ik heb gezegd, hij is vast en zeker verscheurd. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Uit Egypte, uit de wereld, klonk echter het woord van de andere zoon, van Jozef tot de vader, een zoon die niet meer gezien wordt. Want dat zegt de vader, ik heb hem tot nu toe niet meer teruggezien. En onherkenbaar klinkt daar wel het woord, laat de jongste zoon komen. Laat zien dat jullie betrouwbare mensen zijn. Dat de wereld op jullie woord kan vertrouwen. En dan volgt het dilemma in de versen 23 en 29. Toen zei u tegen uw dienaren, als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u mij niet meer onder ogen komen. En als jullie nu ook de zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen. Zonder de jongste zoon kunnen de broers niet terug naar Egypte. En zonder de jongste zoon zal de vader sterven van ellende. In deel C, dat zijn de versen 21, 22 en 30, gaat het over zien. Toen hebt u tegen uw dienaren gezegd, breng hem naar mij toe, zodat ik mijn oog op hem kan slaan. Wij zeiden toen tegen mijn heer, de jongen kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn vader verlaat, zal deze sterven. En nu, als ik bij uw dienaar mijn vader terugkom zonder dat de jongen bij ons is, want hij is met hart en ziel aan hem verbonden. Het is de vraag wie de zoon zal zien, is het de heer van Egypte of de vader in Canaan? Juda zegt het als het ware, u hebt ons jongste broer nu gezien, laat hem nu teruggaan naar zijn vader. De ziel, de nefesh, van de vader is zeer verbonden met de ziel van deze zoon. Waar de vader is, daar is de zoon, en andersom. In deel B, vers 20 en vers 31-32, gaat het over de verhouding van Juda tegenover zijn vader. De ene broer is dood door toedoen van Juda. In vers 20 lezen we dan, toen hebben wij tegen mijn heer gezegd, we hebben een oude vader en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. Zijn broer is dood en hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. In vers 31-32, en dan zal het gebeuren dat hij sterven zal als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaren het grijze haar van uw dienaar, onze vader, met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. Juda heeft zijn vader zijn woord gegeven. Juda staat garant, want Benjamin is als een enig kind en de vader heeft hem lief. Zoals de eeuwige eens tegen Abraham zei, neem uw zoon, uw enige die u lief hebt, om die te offeren, om die te doen naderen. En nu wordt Jacob beproefd. Wilt u uw enige zoon, die u lief hebt, meegeven? Voor Isaac kwam een ram. Voor Benjamin komt Juda. De eerste zoon voor de laatste zoon. Dat is plaatsvervanging. In deel A, vers 18 en 33-34 gaat het over de verhouding van Juda tegenover Jozef. En hij nadert. Juda houdt zijn woord. Hij zal in de plaats komen van zijn broer. De leider zal slaaf worden. Toen trad Juda op hem toe en zei, och, mijn heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn heer mogen spreken, en ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als de farao. Mijn heer heeft aan deze dienaren gevraagd, hebt u nog een vader of een broer? En nu, laat uw dienaar toch in de plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongen met zijn broers meegaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. In de boekrol van Jeremia lezen we dat de aanwezige zegt, een machthebber bij hem zal uit hemzelf stammen. Een heerser over hem zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal hem doen naderen en hij zal genaken tot mij. Want wie anders dan hij zal zijn hart verpanden, dat wil zeggen borg zijn, om te genaken tot mij? Is de tijding van de ene, en u zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Wie zal naderen tot de aanwezige om borg te zijn? Dat is een vraag voor de toekomst, als de Heer een ommekeer gaat brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob. We gaan dat zien in ons volgende punt, als Jozef tot Juda nadert. Jozef nadert Juda. Ook deze paragraaf, Genesis 45 vers 1 tot 16, is weer als een chiasme gevormd. Wat er gebeurt, is alleen voor de broers bestemd. Er is geen Egyptenaar bij aanwezig. De kern ervan is vers 8 en 9. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als een heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte gesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. Niet de broers, maar Ha-Elohim heeft Jozef gestuurd. De God. Uitleggers tekenen hier aan dat deze aanduiding de goddelijke gerechtigheid vertegenwoordigt. God heeft Jozef aangesteld tot een vader voor de farao, dat wil zeggen tot een mentor. Jozef is ook aangesteld als heer van het huis en als heerser over heel Egypte, zoals de zon heerst over dag en nacht, om het licht van het duister te scheiden. In vers 7 en 10 daar lezen wij, en God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. En in vers 10, en u kunt in het land Goshen wonen. Dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw vee, uw runderen en alles wat u hebt. Deze boodschap moet aan vader Jacob worden gebracht. Jozef zegt zijn broers, trek op naar mijn vader. Hier wordt het woord Allah gebruikt, opgaan. En zij moeten vader weer mee terugnemen. Kom naar mij toe. Letterlijk, daal, jered, naar mij af. Want naar Kanaan gaan we omhoog en naar Egypte dalen we af. Jozef zegt, om een overblijfsel veilig te stellen op de aarde. Maar het hele gezin van Jacob kwam toch naar Egypte? En straks zal het hele volk en niet een overblijfsel terugkeren naar Kanaan. Waarom heeft Jozef het dan nu over een overblijfsel op aarde? Zoals Noach alleen overgebleven was na de grote vloed. Het woord overblijfsel vinden we terug in de profetieën. Bijvoorbeeld Jesaja 46 vers 3. Hoor naar mij, o huis van Jacob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. Het is het overblijfsel van Israël dat terug zal keren door een grote redding. Die redding is als een ontsnapping. Toen Jacob hoorde dat Esau eraan kwam, verdeelde hij zijn gezin. Want hij zei, indien Esau op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgebleven heer ontkomen. Israël mag gaan wonen in het land Goshen, afgezonderd van de Egyptenaren. Goshen betekent naderbij komen. Het bestaat uit dezelfde letters als Nachash, naderen. Waar is er ontsnapping voor het overblijfsel? Dicht bij Jozef. We gaan naar deel F, de versen 6 en 11. Deze 2 jaren is er immers hongersnood geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaar waarin geen ploegen of oogsten zal zijn, en ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Valt het u op dat hier een tijdsaanduiding staat? 2 van de 7 jaren honger waren voorbij. Er zouden er nog 5 volgen. De 1 en de 2 kennen we inmiddels. De 1 is het perspectief van de schepper, de 2 van de schepping. Nu gaat het over de 2 en de 5. Dat is een verhouding van 1 staat tot 2,5. 2 staat tot 5 kunnen we ook anders formuleren, namelijk 1 deel, 2 delen en een half deel. U herkent hier vast de tijdsaanduiding van Daniël en van Openbaringen in. Een tijd en tijden en een halve tijd. 2 jaar is een enkele tijd. Dan is Jacob in Kanaan. 5 jaar, 2 tijden en een halve tijd is hij in Egypte. Dat is de ballingschap buiten Kanaan. U zegt wellicht mooi gevonden, maar is er hiervoor meer bewijs in de schrift? En daarvoor neem ik u mee naar 1 Koningen 17. De profeet Elia kondigt een periode van droogte af. Hij krijgt opdracht om naar de beek Krit te gaan, waar de raven hem van brood en vlees voorzien. Als de beek droog valt, moet hij naar Tsarfat gaan. Dat is het gebied van Tyrus en Sidon, het buitenland. Elia gaat in ballingschap. Daar is een weduwvrouw die hem zal onderhouden. En dan lezen we in 1 Koningen 18 dat in het derde jaar het woord van de ene tot Elia komt. Hij mag het einde van de droogte aankondigen. Maar nergens in de Tenach lezen we hoe lang de droogte heeft geduurd. Doch uit het Tweede Testament weten we dat dit 3 jaar en 6 maanden is geweest. Zowel Yeshua als de apostel Jacobus noemen dat tijdsbestek. In het derde jaar, dat is nadat de profeet 2 jaar in Sarfat verbleef, en dat betekent dus dat Elia 1 jaar aan de beek Krit heeft gezeten. 1 tijd aan de Krit, 2 tijden in Sarfat. En in de halve tijd breekt het beslissende keuzemoment aan. Is de aanwezige God of is Baal Heer? 1 tijd in Kanaan, 2 tijden buiten Kanaan. De overlevering zegt dat God het lijden van de wereld zag, maar dat Elia daar aan de beek Krit geen weet van had. Zijn verblijf in Sarfat was daarom bedoeld om hem dichter bij het lijden van de wereld te brengen en hem de honger te laten ervaren waarin de vrouwen en kinderen leden. Sarfat betekent loutering. Dat vinden we ook terug in Jesaja 48 vers 10. Zie, ik heb u gelouterd, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Die smeltkroes ziet op de verdrukking in Egypte. Ellende wil zeggen uitlandig. En wie uitlandig is, die is niet thuis. Die is nog niet op zijn bestemming gekomen. Een ellendig is iemand in ballingschap, iemand die onderdrukt wordt. In Egypte werden de Israëlieten onderdrukt. En Jozef was hen daarin voorgegaan. Want als zijn jongste zoon geboren wordt, dan noemt hij hem Ephraim. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Sarfat is het profetische beeld van de ballingschap van het huis van Israël in de wereld. Die wereld is niet hun thuisland. Het is de smeltkroes waarin ze gelouterd worden. Jozef zegt dat hij zijn broers en hun familie zal onderhouden. Ook dat woord vinden we 2 keer in Koningen 17 terug. De raven en de weduwvrouw zullen Elia onderhouden. Het voert te ver om daar dieper op in te gaan. Maar dicht bij Jozef is er overvloed. We lezen vers 5 en vers 12. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. En zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Jozef is de vooruitgeschoven post. Het kwade is goed gedacht. Je ziet het met eigen ogen en jullie horen het met eigen oren. Alle dingen moeten medewerken ten goede, zegt de schrift. Namelijk dat het licht in het donker gaat schijnen. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, jullie zijn het licht van de wereld. In vers 4 en 13 lezen we het volgende. En Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. En toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. En vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Voor de 2e keer klinkt het, ik ben het, Jozef. Ik ben als slaaf verkocht, maar nu met eer beladen. Vertel het mijn vader en haal hem hierheen, zodat hij het met eigen ogen kan zien. Je merkt dat Jozef steeds de nadruk legt op zien en horen. Zien, dat is inzien, begrijpen. En horen, dat is geloven, gehoor geven aan. Vers 3 en 14. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik door hem overmand. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Ja, zien en horen. Als Jozef voor de 1e keer zegt, ik ben het, dan staan de broers verstomd en verstijfd van schrik. Je kunt het toch ook niet geloven? Hun doodgewaande broer levend en wel voor hen? Ten slotte breken de emoties door en als eerste vallen Jozef en Benjamin elkaar huilend om de hals, om de nek. Rashi legt uit dat de nek een beeld is van de tempel. De nek dient als de verbinding tussen de hersenen en het lichaam, tussen de plaats waar de geest zetelt en het lijf. Ons lichaam wordt gestuurd door onze hersenen en daarom zegt de overlevering, Israëls plek als natie hangt af van hoe goed het de hemelse wijsheid opneemt en uitvoert. En daarom huilt Benjamin over de toekomstige vernietiging van de tabernakel te Silo. Deze stond op het grondgebied van Jozef. En Jozef huilt om de vernietiging van de tempels op het grondgebied van Benjamin. Jozef huilt. Jozef kust zijn broers, huilt met hen en daarna spreken zij. In vers 2, en hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van Farao het hoorden. In vers 15, en vervolgens kuste hij al zijn broers en huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Ten slotte deel A, in vers 1. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hen, toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. In vers 16, toen het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van Farao gehoord werd, was het goed in de ogen van de Farao en in de ogen van zijn dienaren. Iedereen de deur uit. Geen vreemde is erbij als Jozef zich bekend maakt. Wel gaat het gerucht. En het was goed. Luisteraar, we zien iets van de toekomst van de wereld in deze parasha. Jozef nadert tot Juda. Het is dan ook te begrijpen dat de Haftara-lezing de profetenlezing uit het boek Ezechiël, hoofdstuk 37 is. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Voordat we naar Ezechiël 37 gaan, lezen we nog één keer in 1 Koningen 17. Vers 10. Vervolgens stond Elia op en ging naar Tsarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie daar was een weduwvrouw, hout aan het sprokkelen. En vers 12. Maar zij zei, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. De eerste keer staat er dat de weduwe hout sprokkelt. Hout staat in het meervoud. Je zou ook kunnen zeggen dat het om hout in het algemeen gaat. Dat is wat Elia ziet. Hij ziet het geheel, de eenheid. De tweede keer staat er ook een meervoud, want nu staat er een bepaling bij. Twee houten. Een tweevoud. En dat is wat de weduwe ervaart. De dubbelheid. En dan nu Ezechiël 37. De profeet Ezechiël wordt door de geest van de Heere God meegenomen naar het dal van de dorre beenderen. Het woord voor beenderen is etsem. Het is niet moeilijk om het verband te zien met het woordje ets, hout. Adam roept het uit als hij Eva ziet, dit keer is zij been van mijn beenderen. En dan heeft hij het natuurlijk echt niet alleen over haar skelet. En nu wordt Ezechiël gevraagd of deze dorre beenderen weer levend zullen worden. En zoals het woord van de aanwezige als een vuur is, zo is het ook een levendmakende geest. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord. En onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Net zo dor als het hout dat de weduwe sprokkelde. Ezechiël krijgt nog een opdracht. Nu moet hij een hout, ots, nemen. En u, zoon van Adam, neem u een hout en schrijf daarop, voor Juda en voor de zonen van Israël zijn metgezellen. En neem u een hout en schrijf daarop, voor Jozef, het hout van Ephraim, en van heel het huis van Israël zijn metgezellen, en doe ze naderen, één tot één, tot een hout voor u, en zij worden tot eenen in uw hand. Als de houten van Ephraim en Juda bij elkaar komen, worden ze tot één hout. Dat kan alleen als er groeikracht in zit. Zo herstelt de Eeuwige het koningschap van Israël. Dan zijn de twee delen van het eerstgeboorterecht, de scepter en de zegen, weer bij elkaar. Niet langer zijn er twee koninkrijken. In vers 19 lezen we: als de kinderen van Israël aan Ezechiël zullen vragen wat die houten betekenen, dan zal de aanwezige zeggen dat hij het hout van Jozef zal voegen bij het hout van Juda. En zij zullen één worden in mijn hand. Let ook weer op het perspectief. Ezechiël heeft de enen, meervoud, in zijn hand. Een twee-eenheid. God heeft de één, enkelvoud, in zijn hand. De eenheid. Wij zien de delen. God ziet het geheel. Elia is de profeet van de ballingschap. Malachi zegt het. Hij brengt de harten van de vaderen en de kinderen bijeen. Twee houten die tot één worden. In vers 20, die stukken hout die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. En ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in dat land op de berg van Israël. Ze zullen allen één koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog twee koninkrijken verdeeld zijn. In Egypte is Jozef opgeklommen tot de tweede man, de heerser van de wereld. En deze Jozef heeft het leven in de wereld gebracht. Want hij is er eentje van Jacob, van de eerstgeborene van de wereld. Bij de dood van vader Jacob krijgt hij ook daadwerkelijk, via zijn zoon Ephraim, een deel van het eerstgeboorterecht. De dubbele zegen. Juda ontvangt de scepter, het koningsdeel. Er zijn twee factoren die Israël tot een eenheid maken. Dat is de tempel, Gods aanwezigheid, en dat is de leider van het volk. De leider, of het nu een profeet, priester of koning is, heeft de verantwoordelijkheid om Israël te leiden op het pad van de Eeuwige en te behoeden voor afdwalen. Ezechiël profeteert de eenheid van het volk Israël en hun naderen tot God. En dan lezen we dat de heerlijkheid Gods weer terugkeert. Dan nadert God ook weer tot hen. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt Adonai de aanwezige. Het koninkrijk nadert in onze dagen. Wij zien het en horen het. Tenminste, als u uw ogen en oren openhoudt. We moeten ons realiseren dat er met het bekendmaken van Jozef aan zijn broers nog geen verlossing was. De hand van Farao zou zwaar drukken op het volk van God. Het was een Farao die Jozef niet gekend had. Ook onze tijd zal de halve tijd aanbreken. Het beslissende moment. In mijn studeerkamer hangt een bord met een tekst uit Jacobus 4 vers 8. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Nader mijn God tot u. Het werd gespeeld toen de Titanic zonk. In de zee onderging. En de zee is ook een beeld van de mensenmassa. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk is genaderd. En Jacobus zegt het, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is genaderd.
Shall see you.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.